kriebel krabbel kruisje, wie krabbelt er aan mijn radiomicrofoon?
Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis.
RG58 moet je nooit gebruiken. Centamateurs zijn goed met algemeenheden, om in algemeenheden te denken. Bijvoorbeeld alle spullen die uit land zo en zo komen, die zijn slecht. Zodanig dat je er niets aan hebt, ja, dus moet je niet kopen. Of een ontvanger die niet de absolute topkwaliteit is, dat is altijd slecht. Of een antenne moet altijd een lage opstraalhoek hebben, want dat is het beste, altijd. En als iemand die ze kennen zoiets aanschaft, dat ze afkeuren, dan kan die persoon rekenen op een forse verbale kritiek. Het ingewikkelde is daarbij dat niet iedereen ook hetzelfde over al die waarden denkt. Maar er zijn wel een paar lijnen waar de meeste zendamateurs het over eens zijn. En iedereen die er anders over denkt, die heeft het mis. Het hoort een beetje bij mensen die sterk zijn in exacte vakken hoor. Zijn niet alleen de zendamateurs waar dit zo is. Natuurlijk, het is in een aantal gevallen waar, dit soort dingen. En het denken in termen van altijd maakt de wereld zeker overzichtelijker. Maar veel verstandiger is het om ook de nuance in de gaten te houden. Zo vermijd je bijvoorbeeld een aantal vergissingen, zoals ik hier uit eigen ondervinding kan vertellen. Het kan bijna niet zo dat er alleen maar rommel voor deze markt uit een bepaald land komt. En dat dat ook langer zo is. Zendamateurs zijn namelijk een heel kritisch publiek. Die kopen over het algemeen geen rommel. En natuurlijk zijn er wel een paar sukkeltjes die dat wel doen. Maar een apparaat dat voor de amateurmarkt bestemd is en dat met één als je hem aanzet teleurstelt, daar worden er hooguit een paar van verkocht. Een ontvanger die geen topkwaliteit is, dat is altijd slecht. Ja, behalve. Behalve als je hem dagelijks in je rugzak onder een zak aardappelen wil meenemen. Want een ontvanger van topkwaliteit kost een hoop geld en die wil niet per ongeluk ergens laten staan en dan kwijtraken. En je wilt er doorgaans ook geen krassen op, want dan levert hij bij verkoop minder op. De beste ontvangers gebruiken meer stroom, dus als je gaat kamperen wil je niet de beste ontvanger meenemen. Want die zijn zwaar en een stroomaggregaat of een dikke accu is nog veel zwaarder. Antennes moeten altijd een lage opstraalhoek hebben, want dat is het beste. Dat is waar, maar het is niet volledig waar. Antennes moeten altijd een lage opstraalhoek hebben als je vooral de X wilt werken, de grootste afstanden dus. Als je een gezellig gesprek wilt of een gesprek met iemand over een technisch onderwerp, dan wil je in veel gevallen vooral mensen die wat dichterbij zitten, zodat de verbinding niet heel krakerig en vol met storing is. En dan is misschien op de lage korte golfbanden een antenne die wat meer omhoog straalt dan net boven de horizon een betere keuze. Ik heb me daar in het begin dat ik met elektronica bezig wel eens door laten ringeloren. De bekende Amphenol connector, ook bekend als SO239 voor het chassisdeel en PL259 voor het deel dat aan de kabel zit, die stonden ook toen ik begon al bekend als slecht. Deze connectoren zijn ook bekend als UHF connectoren. Daar wordt een lacherig over gedaan. Zo'n connector kan nooit serieus zijn als je hem een UHF connector noemt. UHF, dat is meestal de band 400 MHz en hoger tot aan een bepaalde bovengrens. Maar ook over de tijd zijn deze begrippen dus niet constant. De genoemde connectoren stammen uit de jaren 30. In die tijd was boven de 20 à 30 MHz bekend onder het begrip UHF, Ultra High Frequency. Dat is later veranderd. Toen ik met hobby begon waren de hoogste frequenties waar amateurs nog mee experimenteren 10 GHz en de toenmalige 21 GHz band. Tegenwoordig zit de band in dat deel van het spectrum op 24 GHz. Maar tegenwoordig zijn er al amateurverbindingen boven de 200 GHz. Ga je nog hoger, dan kom je bij ultra-infrarood. En het infrarood dat voor bijvoorbeeld afstandsbediening in de tv gebruikt wordt en voor nachtkijkers en camera's. En vervolgens kom je bij het zichtbare licht en nog hoger. UHF was in de jaren 30 niet overdreven voor deze connectoren. Boven de 150 MHz kun je ze beter niet gebruiken en voor serieuzere toepassingen op 144 MHz ook al niet. Maar voor de kortgolf is dat een ander verhaal. De afmetingen van deze connectoren hebben ook nog wat grappige dingen die handig kunnen zijn. Behalve dat het kabeldeel op het chassisdeel van het apparaat aangesloten kan worden, is het chassisdeel bewust ook zo gemaakt dat er een nog oudere connector die er ook in past. Je kunt dus een zogenaamde banaanstekker op het chassisdeel aansluiten en dat is een betrouwbaar contact. Handig als je die op je langdraadantenne aansluit, dan kan hij meteen in de tuner. En bij een afgestemde lengte, bijvoorbeeld op een portabele locatie, afhankelijk van je zendvermogen, zo in de zender. Ik heb zelf onder andere een zogenaamde longwire tuner. Dat zijn eenvoudige antennetuners die maar in één richting de impedantie kunnen aanpassen. Meestal is het standaard dat ze omlaag gaan, omdat een korte antennedraad een lagere impedantie heeft. Die tuner van mij heeft twee van deze Amphenol chassisdelen. En als je een antenne niet afgestemd krijgt omdat het toevallig een hogere impedantie heeft, dan kun je de twee coax aansluitingen omwisselen en vervolgens gaat de impedantie omhoog in plaats van omlaag. Dat doe ik inderdaad met in één van die connectoren een banaanstekker en daaraan een draad die vrijwel meteen naar de tuner naar buiten gaat en de andere gaat met een Amphenol connector naar de transceiver toe. Nog zo'n misvatting zijn coaxkabels. Ik ben door een collega-centamateur in een winkel wel eens beschimpt dat ik zo dom was om een rol van 100 meter RG58 coax te kopen. Die coax is ongeveer zo dik als de coax die vroeger op televisietoestellen was aangesloten. En inderdaad, op 430 MHz kan dat behoorlijk verlies geven. Dat verlies wordt omgezet in warmte en op die band wordt bij 30 tot 40 watt deze coax daardoor al zo warm dat als je niet oppast de boel gaat vervormen doordat het isolatiemateriaal enigszins smelt. Ik spreek hier uit ervaring. Lang voordat dat punt bereikt is, zijn de verliezen van die kabel ook al een probleem, tenzij je er maar een halve meter van gebruikt. Met ordentelijke connectoren eraan is het verlies nauwelijks groter dan van een veel dikkere kabel, die bij een patchpanel heel veel lastiger is te gebruiken. Zeker als je je bedenkt dat het op die hogere banden bij de korte stukjes eerder de connectoren zijn dan de kabel die voor het grootste deel van het verlies zorgen. Onder de 50 MHz en zeker onder de 30 MHz kun je RG58 best gebruiken. Oké, dikkere kabel is beter, kan wat meer zendvermogen erheen, maar het is ook aanmerkelijk duurder en in het geval van lucht- of schuimisolatie ook een stuk kwetsbaarder. Op 70 MHz gebruik ik voor mijn glasvezelmast van bijna 20 meter toch de dunne kabel, omdat mijn mast daarvoor dus een glasvezelmast is die niet zo heel veel gewicht kan dragen. En het is een tijdelijke mast. De dunne kabel is veel makkelijker bij het opzetten en naar beneden halen van zo'n mast. De eenvoudige antenne met deze kabel werkt echter verbluffend goed, maar ja, dat komt ook door de hoogte. Ja, van het volgende was ik zelf niet eens op het idee gekomen, ik zag het pas toen anderen het gebruikten. En doordat ik zag dat het bij het bedrijf SotaBeams met connectoren eraan te koop werd aangeboden. Met portabel werken en lopend mobiel op de korte golf wordt vaak RG174 gebruikt. Ik heb dit coax altijd ongeschikt geacht voor praktisch gebruik, anders dan om binnen een apparaat bepaalde dingen met elkaar door te verbinden. En dan ging het om stukjes van niet meer dan 10 centimeter. Ik schat dat dit kabel hooguit 2,5 mm dik is. Maar toen ik dus eens ging kijken wat het nou echt deed, bleek dat een meter of 8 van die kabel op 10 MHz eigenlijk helemaal niet zo dramatisch is. En bij 3 tot 4 meter zeker tot 30 MHz ook niet. Bij het meenemen van de spullen maakt het enorm veel uit. RG174 of de even dikke varianten van coax met teflon isolatie die minder verlies geven, zijn heel veel gemakkelijker mee te nemen bij een meter of 8 dan RG58. Dus ja, RG58 coax of een nog dunnere variant is zeker niet altijd de slechtste keuze. Enfin, deze tekst is zonder hulp van welk digitaal medium ook geheel door mijzelf geschreven, speciaal voor deze bijdrage.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
This Daily Minutes guy is getting really popular.